Bij gelegenheid had David dus heel wat te stellen met die familie van en afstammelingen van Saul. Niettemin had hij hen lief en bij gelegenheid had hij er ook wel het voordeel van, om het maar populair te zeggen. Want toen Saul er definitief op uit was om David te doden, toen was het toch uiteindelijk Sauls zoon Jonathan die David precies op de hoogte stelde van hoe het er nou eigenlijk in elkaar stak. En dat het dus inderdaad mis was. En hij adviseerde David dan ook daadwerkelijk om te vluchten. Ik neem gewoon de tijd niet om heel de geschiedenis te lezen. Van met name hoofdstuk 19 en hoofdstuk 20 is dat dan. Maar daarin komt in elk geval naar voren dat David zelf wist dat Saul, koning Saul, hem naar het leven stond. En met veel moeite maakte David duidelijk aan Jonathan, de zoon van Saul, dat dat inderdaad zo was. En daarna bevestigde Jonathan dat alsnog. Hij zegt, inderdaad, ik weet nou zeker, mijn vader zoekt uw ziel. En adviseerde David te vluchten, hetgeen hij, dat blijkt ook uit het verband, zo zonder meer wel gedaan zou hebben. Maar de bedoeling was uiteraard om Jonathan van het een en ander op de hoogte te stellen. Vermoedelijk omdat de man ook zijn leven niet zeker was. Hoe dat ook zij, het is een uitgebreide verhaal dat we vinden in 1 Samuel hoofdstuk 20. Daar wilde ik eigenlijk niet op ingaan, maar ik ga er wel even overheen zo snel. 1 Samuel hoofdstuk 20, waar je het verschijnsel hebt dat Saul, of dat Jonathan en David uiteindelijk elkaar ontmoeten op een afgesproken plaats. En via een geheime code, denk ik wel eens, via het schieten van pijlen en het roepen van aansporingen of iets dergelijks naar de jongen die dan de pijlen moet weer verzamelen, omdat de ammunitie in die dagen ook tamelijk kostbaar is. In elk geval, via dit soort geheime tekens wordt David gezegd door Jonathan van dat hij maar het beste kan vluchten en liefst ver weg. Daarna heb ik altijd gedacht dat toen Jonathan vervolgens die wapenjongen of die pijlendrager of hoe die maar heet wegstuurde, en toen Jonathan en David dus gewoon zelf rechtstreeks met elkaar in gesprek waren, dan denk ik altijd, waarom moet nou dat hele gedoe eromheen met die pijlen schieten en dat roepen, allemaal dat geheime gedoe, als we later gewoon rechtstreeks met elkaar overleggen. En waarom dat zo is, is natuurlijk niet echt te verklaren, maar een beetje wel, een beetje wel. Want waar het over gaat, is over geheime dingen, over verborgene zaken en meer concreet over zaken met betrekking tot de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En dat is een term die in de Bijbel nou eenmaal van toepassing is op de tijd waarin wij leven. Waarin inderdaad de wereld in het algemeen en zij die onder de wet leven, zal dus in het bijzonder vijanden staan tegenover de Heer Jezus Christus en tegenover het evangelie en tegenover allen die bij de Heer Jezus Christus horen, uiteraard. En vandaar dan ook dat wij in onze dagen geconfronteerd worden met het feit dat Jezus zelf zich verborg van hen. Weet u nog, zoals het enige malen in de evangelieën staat, met name in het Johannes-evangelie, weggaande verborg hij zich van hen en hij ontkwam aan hen. Of hij stuurde hen weg en zelf ging een andere kant op, of iets dergelijks. Maar in ieder geval is het steeds de uitdrukking van onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer Jezus Christus, inclusief zijn koninkrijk, zich verbergt voor deze wereld. En anderzijds, waarin ook wij geacht worden met hem verborgen te zijn. Op de vlucht wellicht enerzijds, aan de andere kant juist ook bewaard door de Heer zelf. En in die positie buiten de legerplaats worden wij ook inderdaad voorbereid op onze toekomstige heerlijkheid samen met de Heer Jezus, de zoon van David, om het maar vlug te zeggen. Dan denk ik meteen weer, ja, dan heb ik al wat gezegd en heb ik een heleboel niet gezegd, dus dan krijg ik weer problemen mee met wat ik niet gezegd heb dus. Maar dat neem ik dan maar voor lief, hè, want zoveel gelegenheid hebben we daar nou ook weer niet voor. Maar wat ik nog aan wil halen uit dit hoofdstuk is de aardigheid van het noemen van een plaatsnaam. Alles is geheim, we weten nauwelijks waar het zich afspeelt. Maar die pijlen, weet u nog, die worden afgeschoten. Je hebt toch de geschiedenis al gelezen, zeker, of niet? Zelf? Hè? Nou goed. Die pijlen worden afgeschoten daar bij Azal, de plaats Azal. Ik vind het altijd prachtig, omdat alleen al die plaatsnaam onderschrijft hetgeen ik er nu zojuist van gezegd heb. Ik zal twee voorbeelden van noemen. De een is dat als in Zacharia 14 gesproken wordt over de wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week op de Olijfberg, samen met de gemeente, maar daar staat er niet bij. Dan wordt vermeld hoe de Olijfberg scheurt en hoe een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem, toch Jonathan of Michal. Maar in ieder geval een gelovig overblijfsel uit het Joodse volk. Jeruzalem uit vlucht naar de oostzijde, dat is niet de goede kant, maar deze keer wel. Naar de oostzijde, dwars door de gescheurde Olijfberg, door de vallei die daarmee ontstaan is. En als ik het populair zeg, zij vluchten naar Azal. Die plaatsnaam staat hier ook. Waar dat dan precies lag, weet niemand. En doet ook weinig ter zake. Azal betekent zoveel als gereserveerd, voorbestemd. En gereserveerde plaats. En ik acht dus dat die naam Azal in Zacharia 14... gewoon de aanduiding is van de plaats haar bereid in de woestijn. Uit Openbaring 12... En dat is dan in de praktijk gewoon Petra, in de woestijn van Edom. Dat is niet bepaald meteen in de buurt van Jeruzalem. Maar dat is die gereserveerde plaats waarheen het gelovig overblijfsel van Israël in de toekomst zal vluchten. En die plaats die heet Azal. Toch naar Azal, hè? Gereserveerde plaats. Nou goed. Maar deze gebeurtenissen in de toekomst in verband met een gelovige overblijfsel van Israël, op zichzelf staan weer model voor of zijn een analogie, een beeld, een analogie van de gebeurtenissen in onze bedeling. Dat roep ik ook al jaren. Dus daarna zeg ik dat overblijfsel dat Jeruzalem uitvlucht, dat is weer een beeld van de gemeente, dat in onze dagen de legerplaats uitvlucht, zal ik maar zeggen. Dat is Hebreeën 13 immers. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En waar komen we dan terecht? In Azal, een gereserveerde plaats, een plaats voor ons bestemd van Gods wegen. Niet alleen in de toekomst, maar ook in het heden. En die plaats kennen wij, toch? Broeder Klaas Boersma heeft hem, dacht ik, al even voorgelezen. Ik weet niet meer wanneer. Wel gelukzaligheid die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Een gereserveerde plaats. Plaats waar wij thuis horen, feitelijk. En waarheen wij ook daadwerkelijk onze toevlucht zouden nemen. En dus, hij is onze toevlucht en zo verder. Dat is Azal. Enerzijds, anderzijds vinden wij Azal, maar dat gebeurt tamelijk ongemerkt, reeds in de wetgeving met betrekking tot Grote Verzoendag. Want op de Grote Verzoendag moet een offer gebracht worden, waarvan het bloed uiteindelijk gebracht wordt in het heiligdom en op de Ark des Verbonds, op het verzoendeksel. Maar het offer bestaat niet uit één bok, maar uit twee bokken. Het is één offer. Maar het zijn twee bokken, waarvan de ene gedood wordt en waarvan dus inderdaad het bloed gebracht wordt in het heilige der heiligen op het verzoendeksel. Met de andere bok gebeurt dat om praktische redenen niet, want die andere bok wordt weggestuurd de woestijn in. En beiden verdwijnen dus uit het legerkamp, uit de legerplaats van Israël. De een... Daarvan wordt er bloed gestort op het verzoendeksel in het heilige der heiligen. En de ander wordt in de praktijk de woestijn ingestuurd. Maar samen zijn zij één offer en een beeld van één en hetzelfde, inderdaad. Ze geven er uitdrukking aan hoe nu het grote verzoendag geworden is En dus de hoge priester actief geworden is. Want u weet, de Oude Testamentische hoge priester was maar eenmaal per jaar feitelijk actief. Hè? Zo alles bij elkaar genomen. Alleen op Grote Verzondag. Maar die hoge priester is actief. Dat is de nieuwe hoge priester van het Nieuwe Verbond. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En raad eens wat. Hij brengt ons en zijn leven, maar daarmee ook ons, in het ware heiligdom. Namelijk in het Nieuwe Verbond, dan wel in de hemel zelf. Dat is Hebreeën 9, meer specifiek, waar het allemaal staat, overigens. Dus dat wil zeggen, wij hebben een plaats in het heiligdom in de hemel, hemelse positie. Of met andere termen, wij zijn met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel, enzovoorts. En dus roept de apostel ons op in Hebreeën, het volgende hoofdstuk, dus hoofdstuk 10. Laat ons dan ingaan op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door zijn bloed. En die verse, levende en dus bloedige weg, dat is die route, die weg die ontstaat, doordat het bloed van die ene bok niet alleen geplengd wordt, gestort wordt op het verzoendeksel, maar ook op de weg ernaartoe. Dat wil zeggen, de hele route van buiten, en dan het tabernakel in, dwars door het heilige, tot aan het heilige der heiligen, die hele route wordt het bloed gesprengd. En zo ontstaat dus een bloedige, een levende, verse, nieuwe, verse, levende weg tot in het heiligdom. Hebreeën 10, vervolgens. Prachtige beeldspraak. Maar die andere bok, ja, beeld eigenlijk hetzelfde verhaal uit. Die andere bok namelijk, die wordt eerst vereenzelvigd met die ene bok en met de hoge priester. Maar daarna wordt die andere bok gewoon de woestijn ingestuurd. Dat wil zeggen, wordt buiten de legerplaats gebracht. En dat is niet meer Hebreeën 9 of 10, maar het is Hebreeën 13. En de tussenliggende hoofdstukken, 11 en 12... Zijn voorbeelden met betrekking tot ons leven als kinderen Gods. Dat is niet zozeer typologie, maar die hoofdstukken ervoor, 9 en 10 en dan 13, zijn dat wel degelijk. Want de gedachte is dat wij in geestelijke zin, in werkelijk geestelijke zin, met Christus gezet zijn in de hemel, verticaal gezien. Laat ons ingaan tot hem, tot de troon der genade, in het heiligdom, achter het voorhangsel, want we zijn met Christus gezet in de hemel. En voor degenen die roepen, maar wij zijn toch nog hier, krijg je die andere bok. Namelijk hier, ja, dat kan ook wel zijn, maar dan toch buiten de legerplaats. Zelfde Hebreeënbrief, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Omdat wij een hemelse toekomst hebben, behoren wij buiten de legerplaats voor zover wij hier op aarde nog zijn. En het wordt gezegd met één mooie zin die ik maar zelden aanhaal, omdat ik dan de zinsconstructie moet verklaren, helaas. Maar ik heb dit vers nu al uitgelegd, dus nou lees ik hem gewoon. Hè. Dan kunnen die vanmiddag weer puzzelen hoe dat nou zit met onderwerp gezegd, een leidend voorwerp, meewerkend voorwerp en weet ik het. En of het schadelijk is of onschadelijk en al dat soort dingen. Dat is Hebreeën hoofdstuk 13. En welke naam val het dan allemaal is en zo, hè. Hebreeën 13, vers 11. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Heb je dat? Ik ben altijd geneigd meteen de zin om te vormen en de tweede naamvallen weg te laten, maar dan heb je nog een ingewikkelde zin, dus het schiet niet echt op. En dus zeg ik het er maar in twee zinnen, of drie. Er waren dieren die nou eenmaal geofferd zouden worden, waar een bepaalde voorschriften voor golden. En dan was er een voorschrift met betrekking tot bloed van die dieren dat gebracht wordt in het heiligdom, en meer speciaal dus op de Ark des Verbonds. Maar aan de andere kant, de lichamen van diezelfde dieren werden gebracht buiten de legerplaats en daar verbrand. Dus van één kant bezien, ze gingen het heiligdom in. Dat is het centrum van, bij wijze van spreken, van het heelal. Want daar komt er in de praktijk ook mee. Ze gingen het heiligdom in. Centrum van de legerplaats, centrum van de tabernakel en tabernakeldienst. Centrum van de wereld, voor mij, maar het centrum van het heelal. Dat is de hemel, feitelijk. Maar hun lichamen werden gebracht buiten. Heb je dat? Hun bloed, hun leven naar binnen, hun lichamen naar buiten. Waarmee ik natuurlijk ook een prachtige beschrijving heb gegeven. De werkelijke vorm van de schepping. Maar die is mijn worst nu. Ik bedoel, daar gaan we het verder niet over hebben. Maar met deze gedachte moet je onthouden, die van vers 11 van Hebreeën 13. Eensdeels levend in de hemel zelf, want Colossense 3, uw leven is met Christus verborgen in God. En anderzijds, voor zover we hier op aarde zijn, horen we er niet bij. Waar niet bij? Nou ja, nergens bij. Want we horen bij de gemeente en die is gezet in de hemel. En hier op aarde horen we dus nergens bij. Daarom geven we ook nooit antwoord op die vraag van godsdienst, vraagteken. Puntje, puntje, moet je dan invullen, weet je wel, en met de hand op maat. Het is jaren geleden dat ik het moest invullen de laatste keer. Ik vulde altijd in geen. Geen. Want dat hebben wij niet, wij horen nergens bij. Is zo. En ik weet nog dat in de tijd op de Evangelische Bijbelschool, er kwamen ook studenten en dan moesten ze zich inschrijven. Dan moesten ze ook invullen bij welke kerk ze eigenlijk hoorden. Want het wilde de directie, zal ik maar zeggen, of het bestuur althans, wilde dat graag weten. En iedereen die dan geen invulde, werd geen doorgestreept door het bestuur en er werd erachter gezet vergadering van gelovigen. Nou goed, want het schijnt dat die mensen daar geen invulden. Of dat nog zo is, weet ik niet. Maar vooruit. Maar ik vind het wel aardig. Maar het is inderdaad zo, wij horen nergens bij. Zie, we zijn buiten de legerplaats. En daar gaat het maar om. En niet alleen in religieuze zin, maar in andere zin ook. Of zoals die bekende dichter het zei, het is mijn wereld niet. Heb je hem bij je, Mos? Eigenlijk. Ja? Draag je me een keer voor vandaag nog? Of, vanavond. Dus komt allen vanavond. Het is inderdaad onze wereld niet. En u denkt natuurlijk, maar waarom haalt u dat hele verhaal nu aan? Wel eenvoudig. De ene bok van Grote Verzoendag wordt beschreven als één bok voor de Heere en de andere bok. Dat wordt dan vertaald in de Statenvertaling, meen ik, met de weggaande bok. Er waren twee bokken. Je weet wel, één werd geslacht en het bloed werd gebracht in het heiligdom. En de andere werd de woestijn ingestuurd. En de ene bok, die heet dan de bok voor de Heer, een bok voor Jehovah, om zo te zeggen. En de andere heet dan de weggaande bok. En andere vertalingen zeggen daar dus heel wat anders. Want de gedachte is één bok voor Jehovah. En de andere bok voor Azal. Azazel, ja zuster, maar u maakt het moeilijker dan nodig is. Maar geeft niet, hè. Azazel, ja. Maar dat komt van Azal. Of Azel, of hoe het maar heten mag. Dus de ene bok wordt genoemd voor Jehovah en de andere heet de bok Azal of Azazel. En men vertaalt het dan met weggaande bok. Maar het woord betekent niet weggaan of iets dergelijks, maar men heeft er niet anders van kunnen maken. De gedachte is namelijk, de ene bok gaat naar Jehovah en die woont nou eenmaal in het heiligdom. Dus daar wordt de bok dan wel zijn bloed afgeleverd, zijn leven. En de andere bok gaat naar... Nou, noem eens een plaats, gaat de woestijn in. Noem eens een plaats in de woestijn. Haar van God bereid. Azal. Dus... Petra is het dan in dat geval, hè? In de toekomst. Maar die andere bok heet dus de bok Azal of de bok Azazal. Dat wordt gewoon het woord wat versterkt, maar dat doet nog weinig ter zake. Maar heel het idee ligt daarin dus dat Azal, wat het ook betekent, de aanduiding is van de plaats waar de gelovigen buiten de legerplaats verzameld worden. En onze tijd is dat nog steeds de gemeente als zodanig. En in de toekomst is het net zo goed het gelovige overblijfsel van Israël. En ik zeg net zo goed het gelovige overblijfsel van Israël, omdat de gemeente net zo goed beschouwd wordt als gelovige overblijfsel van Israël. En de geschiedenis herhaalt zich dus. En als David moet vluchten voor Saul en Jonathan, omdat het met grote nadruk meedeelt, dan zegt hij: ga naar Azal. Daar moet u naartoe. Waar het lag, als plaatsje toen, historisch, dat weten wij nog niet. Maar de typologische betekenis is duidelijk genoeg. De geschiedenis wijst enerzijds dus terug op de grote verzoendag. En anderzijds wijst het vooruit op de wederkomst van Christus en de oprichting definitief van het koninkrijk van de zoon van David. Nou goed, dat is 1 Samuel 20. Maar ik wilde eigenlijk meteen door naar 1 Samuel 21. Waar David dan daadwerkelijk, laten we zeggen, op de vlucht is. Nou ja, of dat echt zo is en wat we eronder verstaan onder de uitdrukking vlucht, dat weet ik ook nooit zo precies. Maar in elk geval, hij gaat de legerplaats uit, om zo te zeggen. Hij onttrekt zich aan Saul. En inderdaad gaat er in het geheim vandoor. En daarvan staat dan, in 20 vers 43, het laatste vers dus van hoofdstuk 20. Daarna stond hij op en ging heen. Hij ging weg. En Jonathan ging terug naar huis en naar de stad. Maar David kwam te Nob. Vers 21. Toen kwam David te Nob tot de priester Achimelech. En Achimelech kwam bevende David tegemoet. En hij zei tot hem: waarom zijt gij alleen en geen man met u? En David zei tot de priester Achimelech: de koning heeft mij een zaak bevolen. En zei tot mij: laat niemand iets van de zaak weten, om de welke ik u gezonden heb. En die ik u geboden heb. En de jongelingen heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. Als je het in het Nederlands leest, dan zeg je: nou, David, die hangt een mooie leugen op, hè? Een heel verhaal. Daarna denk ik altijd dat het toch niet zo moeilijk moet zijn. Voor mij, nou, ik ken te weinig Hebreeuws, maar anders zou ik zeggen: moet toch niet zo moeilijk zijn om het zodanig terug te vertalen dat het geen leugen meer is. Want er valt niet te ontkennen dat die vlucht van David in werking gezet is door Saul zelf, uiteraard. Of niet? Toch? En als het een vlucht is voor Saul, dan is het dus ook de bedoeling dat David, of dat niemand anders ervan zou weten wat David aan het doen is. En David schuift de verantwoordelijkheid ervan gewoon terug naar Saul. Hij zegt: nou ja, vanwege Saul, zo zou ik het dan zeggen, vanwege Saul ben ik op de vlucht. En vanwege Saul is het van belang dat dat niemand ervan hoort. Het is een geheime missie, zal ik maar zeggen. Ik ken onvoldoende Hebreeuws om dat na te gaan in het Hebreeuws, maar ik denk dat het echt zoiets staat. Maar goed, hij is dus op de vlucht. David komt te Nob. Nob heeft van rechtstreeks van doen met het begrip voortbrengen, hoewel daar normaal een ander woord voor is. Maar het gaat meer speciaal om het voortbrengen van woord. Het woord Nob komt aardig overeen met een van de woorden voor profeet, Nabi. En de plaats Nob is dus een uitbeelding van de plaats waar het woord Gods wordt voortgebracht. Hetgeen bevestigd wordt door de aanwezigheid van de tabernakel daar. En de hogepriester en de hele inventaris natuurlijk van de tabernakel die hier nou ook aan de orde komt. Als men het woord Gods zou zoeken in concreto, dan zou men dus inderdaad naar de priester moeten gaan, naar de tabernakel. Dus naar dit land Nob of deze stad Nob of wat het dan maar was en waar het dan ook maar gelegen was, want dat is allemaal hoogst twijfelachtig. Maar typologisch is het niet twijfelachtig. En David zoekt dus de plaats waar het woord is en hij ontmoet daar de priester. Het blijkt inderdaad de hoge priester te zijn, al staat het er niet speciaal bij. En het leuke van de naam is nog dat we meteen op het typologische spoor gezet worden, want Achimelech betekent: mijn broer is koning. Hetgeen voor de hoge priesters onder het oude verbond volkomen onmogelijk was. Want de hoge priesters uit het oude verbond waren uit de stam van Levi, over welke stam Mozes niets gezegd heeft van het koningschap, om Hebreeën 6 maar te citeren. En toch heet de man zo, mijn broer is koning. Maar als het zo is, als een broer koning is, dan hebben wij dus, als het letterlijk waar zou zijn, dan hebben wij dus van doen met Melchizedek. De koning en priester, die bij elkaar horen, eigenlijk in één persoon. Toch? Want onder het nieuwe verbond zijn priesterschap en koningschap niet langer gescheiden. En worden koningschap en priesterschap verenigd in de persoon van de Heer Jezus Christus, waarvan David een type was. Dus eigenlijk zitten we al een poosje te wachten op David en zijn verbondenheid met het priesterschap, zijn relatie tot het priesterschap. Als zijn type is van de koning van het nieuwe verbond, zou de priesterschap op een of andere wijze toch naar voren moeten komen. En raad eens wat. Hier heb je David, de man die al lang tot koning gezalfd is, van Gods wegen. En hier heb je een priester die zegt, mijn broer is koning. Dan kom je toch heel dichter bij elkaar, kan denk ik ook niet, hè? Onder het oude verbond. Het is een prachtige uitbeelding van koningschap en priesterschap naar de ordening van Melchizedek. In elk geval, David zei tot de priester, de hoge priester zegt tot David, waarom zijt gij alleen en waarom is er geen man met u? Hij heeft groot respect voor David, die natuurlijk een belangrijke rol vervulde, toch aan het hof van Saul enzovoorts. En hier komt David ineens in zijn eentje, niet een kever, nee. In zijn eentje komt hij bij de priester terecht en er wordt meteen gevraagd naar waar nou zijn gevolg is, hè? Dat is een pracht en praal en statiegeld, hè? Nou goed. En beide vragen worden beantwoord door David. De eerste vraag, waarom zijt gij alleen, wordt beantwoord met de koning heeft mij een zaak bevolen en zei, laat niemand iets van de zaak weten om de welke ik u gezonden heb en die ik u geboden heb. Het is een geheime missie, daarom is hij alleen. En zo was het natuurlijk min of meer. En waarom hij alleen is, wel, dat is omdat hij zijn volgelingen, of jongelingen, want dat is het woord dat gebruikt wordt. Zijn jongelingen, daarvan zegt David, die heeft hij, wat staat er ook alweer, zuster, in de nieuwe vertaling? Die heeft hij ergens heen gezonden. Ergens, ik vind het zo'n rot woord, hè? Ergens. Oh, je kunt er niks mee, hè? Hoezo, waar? Ergens, een nog beroerder woord vind ik het woord, er. Er gaat door alle landen. Wie gaat door alle landen? Een trouwe kindervriend. Maar er, dat weet ik niet, hè, wat dat is. Hè. Of ergens gaat door alle landen een trouwe kindervriend. Ja, nou en? Waar dan? Dus dat er, dat zie ik nooit zo zitten. Ergens ook niet. Maar het staat er ook niet. Het woord bestaat natuurlijk ook niet in die oude vertalen. In die oude talen bedoel ik. Wat er staat is, de jongelingen nu heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. En als je zulk een voor de gelegenheid niet vertaalt, dan staat er gewoon ploni almoni, want ik hou het maar bij deze uitspraak. Die heb ik van een Jood geleerd, per slot. Hè? Dus ploni almoni, hij zegt dus, ik heb hen de plaats van zulk een te kennen gegeven. Voor degenen die niet weten wat plaats is, vraag het maar na aan een Zuid-Afrikaan. Plaats is gewoon de woonplaats, het landgoed, de boerderij desnoods, hè? Plaats. Zonder die T, want het is maar lastig, hè? Juist. De plaats van zulk een is dus gewoon ergens een stuk grond dat toekomt aan meneer Ploni Almoni. Eigenlijk. Want zo staat het er. Mr. X, zei diezelfde Jood, hè? Mr. X. Nee, dat was Weinreb. Mr. X, en wij zeggen dan NN. De anonymus, hè? We weten niet wie het is. Maar het is wel iemand. En David zegt dus, ja, mijn volgelingen die heb ik gestuurd naar... Maar waar zijn de volgelingen van David eigenlijk naartoe gestuurd? Naar Azel. Naar een plaats in de woestijn. Naar de schuilplaats des Allerhoogsten. Of naar de plaats van zulk een. Ik vind het een prachtverhaal altijd. Ploni Almoni, de plaats van zulke. En daar zijn ze inderdaad naartoe gestuurd. En daarom is David alleen. Ik geloof dat het echt letterlijk zo was. Maar ik denk ook dat het eerste deel van het vers niet gelogen was. Alleen in deze vertaling lijkt dat zo. Maar ik denk dat het gewoon correct maar heel voorzichtig gezegd is natuurlijk. En natuurlijk de werkelijke situatie omzeilend. Maar de tweede helft van het vers is ongetwijfeld waar, want een eindje verderop blijkt hij wel degelijk volgelingen te hebben. Hoe dat ook zij, die schuilen ergens. Maar als u nou echt de moeite doet om, om die zulk een na te zoeken in de Bijbel, dan blijkt het ook inderdaad één persoon, namelijk iemand te zijn, die opduikt onder die aanduiding bij verschillende gelegenheden in de Bijbelse geschiedenis. En hij blijkt bovendien familie van David te zijn. Dus zo vreemd is het nog niet. Dus familie van David. Je komt hem namelijk voor het eerst tegen, dat is meteen doorslaggevend overigens. Je komt hem voor het eerst tegen in Rut hoofdstuk 4. Dat is dus net voor Samuel. Hè? Voor dit boek Samuel. U weet hoe dat was, die ingewikkelde geschiedenis met Naomi en haar zonen. Die dan weer overleden enzovoort. Toen hield zijn schoondochters over en een daarvan die kwam dus mee. Het was een Moabitische. Maar ze kwam mee met Naomi terug naar Kanaan. En Naomi, de schoonmoeder, zei: je kan beter thuis blijven bij je eigen familie, want hier ben je maar een vreemdeling, een hond, een heiden, of goed maar eten mag. En toen zei de schoondochter Rut, de weduwe, die zei tot Naomi: uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Nou, zegt Naomi, als het dan zo zit, kom dan maar mee. Nou goed, en Rut was bepaald niet van gisteren. Die kwam dus inderdaad in het land Canaan te wonen enzovoorts. Inderdaad, in de omgeving van Bethlehem, of in Bethlehem, het gebied van Bethlehem, Efrata enzovoorts. En ze kwam daar een boer tegen, zeggen we dan altijd, hè? Een Boas. En, nou goed, je weet hoe dat dan gaat in alle damesromans. Hè? Het was weliswaar niet een dokter, maar een boer. Maar ja, je kan niet alles hebben. In elk geval, de man was rijk en dat scheelde stuk. En ze informeerde bij Naomi over hoe zit het eigenlijk met die Boas. En toen zei Naomi: ja, dat is familie van ons enzovoorts. En dat bleek mogelijkheden te bieden om een beroep op hem te doen als loster van de familie. Nou, we gaan niet de hele. Ja, ik moet eigenlijk toch de hele familieverhouding uitleggen. Ik probeer het altijd te omzeilen, dat soort dingen. Maar in ieder geval, de man van Naomi was overleden en dit was een broer, Boas was een broer van de man van Naomi. Heb je dat nog gekeken, mevrouw aan, want die heeft altijd verstand van familieverhoudingen, of ik het nou goed zeg. Maar vooruit, hè. Ja, er was trouwens nog een broer. Maar waar het over gaat is dit, dat Boas wordt uitgenodigd om de familie te lossen. Dat wil zeggen om de verloren gegaane bezittingen terug te kopen. Ze wet op de lossing, wordt in de Mosaïsche wet geregeld. Worden ze een beroep opgedaan enzovoort. En dat betekent in de praktijk ook dat als Boas dat zou doen, dan zou het gevolg daarvan zijn, normalerwijze, om het met een germanisme te zeggen, zou het een normale gevolg geweest zijn dat hij ook zou trouwen met Rut. Nou goed. En Rut zag het wel zitten natuurlijk. Maar aan Boas wordt dan gevraagd of hij dat zou willen doen. Toen zei Boas: ja, dat zou wel. Het zou wel kunnen, maar ik ben niet de eerste rechthebbende. Toch? Er bleek nog een oudere broer van Boas te zijn, kennelijk. Want anders was hij niet eerdere rechthebber. Dat begrijp ik toch, hè? Die andere moet dus een oudere broer van Boas geweest zijn. En daarvoor zei Boas: dat is de eerste losser. En je moet het hem vragen, hij heeft de hoogste rechten. Doet hij het niet, dan doe ik het. Nou goed. En dus, dan staat er in Rut hoofdstuk 4 vers 1. En Boas ging op in de poort en zette zich al daar, want de poort is de plaats van de rechtspraak, hè. Boas ging op in de poort en zette zich al daar en ziet de losser van welke Boas gesproken had, ging voorbij. Poort in, poort uit, enzovoort. Hè? Hij kwam voorbij. En zo zeide hij: wijk herwaarts, zet u hier, gij Ploni Almoni. gij zulk een is. Precies dezelfde uitdrukking. Ik vraag me dan altijd af of het dan ook gij ergens staat of zoiets. Gij daar, oh ja. Vind je dus ook nooit meer terug. Maar daar is er en er is weer ergens, dus schiet echt niet op. Plony Almoni. Wijk Hermaats, dat wil zeggen, kom hier. Ga hier eens even zitten, gij Plony Almoni. En hij zette zich enzovoorts. En dan blijkt dat die Plony Almoni zegt in de rest van het verhaal. Ik wil die lossing doen, dat komt goed. Hij wilde wel betalen. En toen, maar toen hem gezegd werd dat hij dan ook met Rut zou moeten trouwen, feitelijk. En Motje heet zoiets, maar... Oh, dat bestaat niet meer. Nee, weet ik. Maar toen hem dus toen was gezegd werd dat hij dan ook met Rut zou moeten trouwen... Toen zei hij, maar nou heb ik een probleem. Want, en ik zeg het met opzet nu met eigen woorden... Want, zegt deze Plony Almoni... Ik heb al een erfenis en die raak ik daardoor misschien kwijt. En ik zal dus niet kunnen lossen. Ik heb me al ergens toe verplicht, is eigenlijk het idee. En deze verplichting is daar waarschijnlijk strijdig mee. Ik zal het niet kunnen doen, enzovoorts. En heel het idee is dat Boas, de komende Bo, sterke... As, een bok trouwens ook, en dus as azel, de bok die weggaat. As is een bok en azel is weggaan, ja goed, maar goed. Ga ik verder maar niet op in. Maar dat deze komende sterke, deze Boas, een type is van de Heer Jezus Christus, in zijn wederkomst, wanneer hij Israël, dat wil zeggen het gelovig overblijfsel van Israël, dat overigens uit de heidenen afkomstig is, zal lossen, verlossen namelijk. Want Rut is een type van het gelovig overblijfsel van Israël in de toekomst, dat door de Heer zal verlost worden. En als u zegt, maar Israël komt toch niet uit Moab, dan zeg ik nou, ik kan het u nog sterker vertellen, het komt uit Edom, uit Azal. Uit de woestijn van Edom. Daaruit wordt het uitgeleid. U weet wel, wie is het die van Edom komt? Dat is Boas. En zo verder. Maar het komt uit Edom. En als je vanuit Edom naar Jeruzalem wil, dan kom je toch echt door Moab. Het land oostelijk van de Dode Zee. Kijk het maar eens na op de kaart. Maar in ieder geval, als Israël straks verzameld wordt, als gelovig overwijzel worden geacht verzameld te worden uit de heidenen, hoor. En dus eventueel uit Edom, dan wel uit Moab. En in de praktijk maakt dat weinig verschil. Daar loopt nou eenmaal die koninklijke weg. Hè? Maar goed, daar hebben we het een andere keer dan wel weer over. Maar als Moab, of sorry, als Boas en Rut een beeld zijn van de Heer Jezus Christus en het gelovig overblijfsel straks in de toekomst. Waar is dan de oudere Plony Almoni, de hogere rechthebber? En zijn erfenis, en als je het mij vraagt, vrouw, want daar gaat het om, een beeld van. Ik denk dat Plony Almoni zegt, ik kan mijn erfenis niet in gevaar brengen, ik denk dat hij ermee bedoelt. Ik ben al getrouwd en ik heb al een vrouw, en als ik daar in die Moabitische ook nog naast zit, heb ik gegooid met de gegooide glazen, zou ik maar zeggen. Dan wordt er met het servies gesmeten in huis. Huh? Zoiets in elk geval. Maar waar zijn dan Plony Almoni en zijn erfenis in beeld van? Wel heel eenvoudig, ook van de Heere Jezus Christus, maar nou onder de schuilnaam Mr. X. En Plony Almoni, want de vertaling met zulk een is heus heel aardig gevonden. Mr. So and So. Zijn naam wordt niet genoemd. Hij verschuilt zich. Hij is een type van de Heer Jezus Christus in onze bedeling, die zich verschuilt, maar die wel degelijk een geheime, niet nader benoemde, erfenis heeft. Want wij zijn zijn erfdeel. En als hij in onze dagen, bij wijze van spreken, Israël verlost zou hebben, als volk, als aardsvolk, dan zou er voor de gemeente als zodanig geen plaats geweest zijn. Heb je dat nog? Het is of het een of het ander. De roeping van de gemeente en de roeping van Israël als volk op aarde kunnen niet gelijktijdig plaatsvinden. Het is of het een of het ander. Daarom, als een Jood in onze dagen tot geloof komt, wordt hij toegevoegd aan de gemeente, ondanks het feit dat hij Jood is en wellicht aanspraak maakt op de vervulling van de beloften die aan Israël gedaan zijn. Alles tot je dienst, hij krijgt deel aan de hemelse roeping van de gemeente. En voordat Israël bekeerd wordt in de toekomst, in de wederkomst van Christus, is hij verdwenen naar de hemel om al zo voor altijd met de Heer te wezen. Zo is dat verdrag elkaar niet. En als in de toekomst, na de opname van de gemeente, iemand tot geloof komt, wordt hij toegevoegd aan Israël. Ik vertel nou niet alles, hè, zodat u er niet moeilijk over gaat doen. Ik vertel maar een deel van het verhaal. Maar het belangrijkste, als in de toekomst iemand tot geloof komt, wordt hij toegevoegd aan Israël. En dan kan ik wel zeggen, maar ik had graag een hemelse roeping willen hebben. Ja, dan ben je te laat. Dat is al gebeurd. Het is of het een of het ander. Of je hoort bij Ploni Almoni, je maakt deel uit van zijn erfenis. Of je hoort bij Rut en je maakt deel uit van de erfenis van Boas. Dat is het. En dat bovendien weer een analogie is, en dat je dus weer door elkaar kunt gooien, ja, dat is mij niet ontgaan. Als je Boas maakt tot type van Christus en Rut tot type van de gemeente, kom je ook een heel eind. Behalve dan dat je dan natuurlijk ook makkelijk terechtkomt bij het idee dat de gemeente de bruid is en dat soort dingen weer. En daar wordt het verhaal dus gewoon voor gebruikt, hè? De gemeente als bruid van Christus. En mijn tegenwerping daartegen is gewoon dit. Dat is gewoon de vraag, maar wie is dan Ploni Almoni? Zie? Want die is voor ons van veel groter belang. Ploni Almoni is namelijk Christus in onze tegenwoordige bedeling. Of Christus die zich verbergt. Of voor degenen die kort op de bocht gaan, Ploni Almoni is gewoon de Heilige Geest. En dan heb ik toch gewoon 3 keer hetzelfde gezegd, hoor. Het is gewoon een type van Christus nu. En David dus meldt zich af. Hij vlucht van Saul en meldt zich af of aan, net zo je wilt, bij de hoge priester. En de vraag is, maar waar is nou, waar zijn je volgelingen, je discipelen, jongelingen? U weet dat de discipelen ook jongelingen, jongeren genoemd werden. Alles in de zin van volgelingen en dienstknechten enzovoorts. Waar zijn ze? En David zegt, nou, die zijn op de plaats van zulkeen. Maar raad eens wat. Zulkeen was dus een oudere broer van Boas. En Boas was de... Kijk, ze gaan niet uitrekenen. Grootvader, vader, grootvader, overgrootvader. Wie helpt me van wie? Van David. Goed, dat wilde ik even horen. Want aan het eind, ik had natuurlijk gewoon even een bladzijde om moeten slaan in Rut, want daar staat het. Zou de betere route geweest zijn? Want daar staat... dat uit Boas en Rut geboren werd Obed. En deze is de vader van Izzy. Ik ben inmiddels in vers 17... Obed, de knecht, heet dat. Deze is de vader van Izzi. En Izzi is de vader van David. Zodat Boas, de overgrootvader, of de grootvader, zegt nog eens overgrootvader. Dat is ook erg met mij. Jij helpt me ook niet. Van David is hij in ieder geval iets, zou ik maar zeggen. Hè? Laten we het daar maar op houden. Familie dus. Maar dat betekent dat Ploni Almoni als oudere broer van Boas dus ook precies in die familielijn zit. En daar gaat het waarom. Het is familie. En dat is van belang. Want als David dus zegt, ik heb op de plaats van Ploni Almoni gewezen. Dat wil dus zeggen dat hij een gebied wat toekomt aan de familie van David. Heeft besteld voor, heeft gereserveerd, aanzal gereserveerd voor de zijne, voor zijn volgelingen. En raad eens wat. Toen later de zoon van David in nieuwtestamentische tijden eveneens een plaats zocht voor hem, maar in ieder geval ook voor zijn discipelen. Toen stuurde hij 2 discipelen uit. U weet wel, de vraag was, waar zullen wij het paasmaal, de paasmaaltijd voor u bereiden? En toen stuurde de Heer twee discipelen uit. En hij zegt, je gaat de stad in en daar kom je zulk een tegen. Proniamoni. Daar kom je zulk een tegen en die loop je gewoon achterna. Want die zal je brengen op de plaats die voor je bestemd is. Kennelijk de plaats van zulk een. Al waar men het avondmaal vierde, en u weet waar ik het nu over heb, over de beroemde opperzaal. De bekende opperzaal die in beeld is, inderdaad, dus logische wijze van onze tegenwoordige bedeling. De gemeente namelijk. En u vindt die geschiedenis op meerdere plaatsen vermeld, maar de term zulk een in Matteüs hoofdstuk 26... Matteüs 26. Waarin vers 17 staat, dank u broeder. Waarin vers 17 staat dat men de Heer Jezus vraagt. De vragen de jongeren aan de zoon van David. Waar wilt gij dat wij u bereiden het Pascha te eten? Leuk, het ging om eten en om ongezuurd brood. Onthoud u even. En hij zei, gaat heen in de stad tot zulk een en zeg hem, de meester zegt, mijn tijd is nabij. En dat zulke een kan best de samenvatting zijn van een beschrijving die de Heer Jezus van hem gaf. Maar je kan het ook beschouwen als zijn naam, waarom ook niet. Of als de naam van de plaats zelf. Maar in elk geval, ga heen in de stad tot zulk een en zeg hem, de meester zegt, mijn tijd is nabij en ik zal bij u Pascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hem bevolen had en bereiden het Pascha. Punt. Einde van verhaal. Hij wees hen de plaats van zulk een. En dat was de opperzaal, de avondmaalzaal, of hoe dat maar heten mag. Die immers een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling, van de positie van de gemeente. Niet voor niks een opperzaal, niet hier beneden, maar boven. En bovendien met de deuren dicht om de vrezen der Joden enzovoorts. Het is de plaats waar de Heer het avondmaal instelde. Het is waar de Heer uitgebreid 5 hoofdstukken lang met hen sprak. Johannes 13 tot en met 17. Over onze tegenwoordige bedeling. Het is de plaats waar hij aan hen officieel verscheen en tot hen zei, ontvang de Heilige Geest. Toch? Die positie is dat. Opperzaal. Nou goed, daar zal ik het dan ook maar niet verder over hebben. Maar het was de plaats van zulk een, met grote nadruk. En als u nou zegt, maar waar herkennen wij zulk een aan? Dan komen we in een ander schriftgedeelte terecht. In een ander schriftgedeelte terecht waar het uitgelegd wordt. Dan zegt de Heer, nou ja, je gaat naar de stad en dan zul je iemand zien en die draagt een kruik water op zijn schouder en die volg je en dan... Dat was dus zulk een, die met die kruik water op zijn schouder. Maar met een beetje kennis van symboliek weet u, dat is Aquarius. De man met de kruik water op zijn schouder, ja, de waterman, zeker wel. En die is gewoon opnieuw een uitbeelding van de Heilige Geest. Zal mijn geest uitstorten. Stromen van levend water en dat soort dingen meer. U kent die schriftplaatsen toch? Dat is de echte Aquarius, hè? De Heilige Geest. Christus die zich verbergt, die opvaart tot zijn Vader, die een positie heeft in de hemel, maar die de Heilige Geest zal uitstorten. Waterman dus. En dat is waar het over gaat, hè? De plaats van zulkeen is dus inderdaad onze plaats. Mocht hij een naam hebben, heet hij bij gelegenheid Azal. De schuilplaats des Allerhoogsten. En zo verder. En daarna nog even verder, want ik ben er nu toch, hè, in de Matteüs. Maar als zulk een in Rut reeds en van oorsprong familie is van David, zou dan misschien deze man letterlijk met die kruik op zijn schouder wellicht ook familie geweest zijn van de zoon van David? In net andere lijn van de familie. Want Ploni Almoni is dus oom Ploni Almoni. Hè? Die begrijp je toch, hè? Het is overgrootvader, toch, Boas? En die Ploni Almoni is dus een oom. Een hele oud oom, denk ik dan altijd. Of een oud achteroud, weet je veel, oom. En de volgende vraag is dus, is misschien Ploni Almoni met die kruik water in Jeruzalem van Matteüs, wat het maar was, 26, is dat misschien een oom van de Heer Jezus? Antwoord naar je volgende vraag is: kennen wij dan misschien ergens een oom van de Heer Jezus? Dan moet ik u zeggen, nou, in de Bijbel staat dat niet expliciet, niet helemaal zo nauwkeurig als wij nu de vraag stellen, maar net daarbuiten, met grote nadruk, kennen wij een oom van de Heer Jezus. De man heet, net als zijn wettige vader trouwens, Jozef, en hij kwam van Rama, Ramallah, Arimathea enzovoorts. En als u zegt, maar dat kan je Bijbels niet bewijzen, dan zeg ik, nou, dat staat nog te bezien. Want de Heer Jezus werd begraven in het graf van deze Jozef van Arimathea. Hij stond op in de tuin, in de hof van Jozef van Arimathea. Hij had dus een plaats, in de zin van een landgoed. En daar was de Heer Jezus bij de rijken in zijn dood, letterlijk althans, via Jesaja 53. Maar hoe bestaat het dat iemand, zomaar iemand, een Jood nog wel in dit geval, naar Pilatus de Romein gaat en zegt, ik wil graag dat lichaam van die Jezus hebben. En hij krijgt het ook nog. En aantoonbaar is dat volgens de wetgeving van die dagen, zowel de Joodse als de Romeinse, slechts familieleden, en nog niet eens allemaal trouwens ook, want moesten nog ouderen zijn binnen de familiehiërarchie, maar dat slechts familieleden eventueel aanspraak konden maken op de lichamen van de geëxecuteerden, de misdadigers. Begrijp je wel? En hoewel het dan niet expliciet aan de orde komt in de Bijbel, kom je toch terecht bij dat de Bijbel in de praktijk deze overleveringen buiten de Bijbel, maar dat is ook geschiedenis hoor, historie, onderschrijft, die zegt dat Jozef van Arimathea inderdaad familie was van de Heer Jezus, en met name een oom. Hoe precies in elkaar stak, ga ik dat toch niet uitleggen, want het doet weinig te zaken. Maar het was een andere tak van de familie, om zo te zeggen. En het blijkt ook dat niet alleen daarvoor, maar ook na de opstanding, de Heer Jezus en zijn woord en boodschap stond onder bescherming van deze Jozef van Arimathea. En dat via deze Jozef ook inderdaad het evangelie gegaan is naar, nou ja, naar die 10 stammen van Israël. De man heet per slot niet voor niks Jozef. Zo steekt hij in elkaar. En als je dus nu vraagt van wie was die opperzaal eigenlijk en hoe kwam de Heer Jezus daar en met welk recht zei hij, hoe is met die plaats enzovoort, de plaats zal voor ons bereid zijn, of de meester heeft het nodig of iets dergelijks. Wel, als je vraagt van wie was die zaal, dan is mijn antwoord van Jozef van Arimathea. Maar toen een week eerder de Heer naar Jeruzalem kwam en zei, je moet tegen ook twee van zijn discipelen, misschien dezelfde, weet ik niet meer. Maar hij zei, je gaat daar en daar naar het dorp daar en dan vind je een ezel en dan zeg je maar, die neem je mee. En als iemand zegt van, hé, wat moet dat? Dan zeg je gewoon, de meester heeft het van nodig. Zodat nu de vraag is, maar van wie was die ezel eigenlijk? En mijn antwoord is dan gewoon weer van Ploni Almoni. Van Jozef van Arimathea. Die immers via de oud-testamentische Ploni Almoni rechtstreeks in verband wordt gebracht met de gemeente in onze tegenwoordige tijd, in afwachting van de toekomstige bekering van Israël enzovoorts. Natuurlijk moet ik dat systematisch op een bord schrijven en tekeningen maken. Maar het is altijd voor iemand die het voor u doen wil. Hè? Dus uiteenzetten hoe schitterend parallel dat loopt. Hè? En wat betekent Ploni Almoni ook alweer? Het ene woord betekent zoiets als mijn verberging. En de andere woord betekent zoiets als mijn zwijgen. Zo van, ik ben er niet. Ik ben er wel, maar mondje dicht, op de achtergrond. Waar was de Heer Jezus trouwens toen hij zoek was? U weet wel, de 12-jarige Jezus in de tempel. Maar waar was hij toen hij met 12 jaar en 3 dagen, zal ik dan maar zeggen, hè, bij wijze van spreken. Hè? Want de familie was op de terugreis naar, naar Nazareth. En ze misten hem. En toen kwamen ze, gingen ze hem zoeken. Toen vonden ze hem in de tempel enzovoorts. Hè. Die 12-jarige jongen, waar bleef hij dan s'nachts enzovoort? Was hij gewoon maar weggelopen of iets dergelijks? Het antwoord op die vraag is simpelweg, hij was bij zijn oom. De oudere oom, de oudere tak van de familie in Jeruzalem. Simpel antwoord. Ik weet wel dat dat niet in de Bijbel staat, maar er zijn nogal wat bronnen die dat gewoon zo verklaren. Zonder enige twijfel zetten dat gewoon zo uiteen. Alleen de man wordt ons in de Bijbel pas geïntroduceerd ter gelegenheid van de begrafenis van de Heer Jezus. En daarna kom je hem ook nooit meer tegen. Maar hij wordt ons met zoveel grote nadruk geïntroduceerd dat we ons toch zouden, op zijn minst zouden moeten afvragen, komen we die man dan misschien ergens anders nog tegen, buiten de Bijbel, als zo'n belangrijke man was. En het antwoord is ja, hij wordt er ook uitgebreid beschreven. Zijn geschiedenis was nog lang niet afgelopen. Nou goed, daar gaat het dus verder niet om. Maar dan ga ik terug naar 1 Samuel 21... Waar David dan zegt, ik heb hem dus de plaats van zulk een te kennen gegeven. Dat is gewoon een vooruitwijzing, typologisch, naar de positie van de gemeente in onze dagen. Als we de Heer zoeken, waar zoeken we hem? In het heiligdom. Verbonden met het priesterschap, naar de ordening van Melchizedek en feitelijk als priester, enzovoorts. En wij bevinden ons in de plaats van zulk een. En dan vraagt David, vers 3, wat is er onder uw hand? Dat wil zeggen, waar heb je de beschikking over? Geef mij 5 broden in mijn hand of wat er gevonden wordt. En nu is de vraag, waar zijn de 2 visjes gebleven, denk ik altijd. Hè? Maar goed, dat is weer een andere geschiedenis. Over vis gaat het hier dan niet, maar wel over 5 broden. Maar 5 broden is nu helemaal een beeld van de gemeente. Dus hier, en in de toekomst net zo goed. 5 wil immers zeggen verborgen, heb ik van de week al genoemd. En brood is voedsel. Het gaat dus om verborgen voedsel. Het verborgen manna heet het op een andere plaats. En het is zo verborgen dat het zelfs manna heet omdat men niet wist wat het was, weet u nog? Om eens even heel snel wat schriftgedeelten naast elkaar te zetten. 5 broden, verborgen voedsel. Spijzen die niet van deze wereld is, want de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. En waar haal je het woord Gods? Bijvoorbeeld bij de priester. En dus in Nob, daar waar het woord wordt voortgebracht, betekent de naam immers. Nou, daar wordt door David gevraagd, geef mij 5 broden in mijn hand, of wat er gevonden wordt. En de priester antwoordt David en zegt, er is geen gemeen brood onder mijn hand. Dat wil zeggen, we hebben geen Duits brood, betekent dat. Nou, er is geen gewoon brood, betekent dat. Geen algemeen brood voor het volk, hè. Gemeen brood voor het gemene volk, heet zoiets. Ja. Er is geen gemeen brood onder mijn hand, maar wat er wel is, is heilig brood. Dat wil zeggen, het wordt ook later uitgelegd, vers 6, daar staat, toen gaf de priester hem dat heilige brood, terwijl er geen brood was dan de toonbroden die van voor het aangezicht des Heren weggenomen waren, dat men een warm brood legde. Dat wil zeggen, in de tabernakel stond de zogeheten tafel der toonbroden. Het waren broden die waren niet om te eten, maar alleen om te tonen, dus er was toch Duits brood, denk ik dan maar weer. Maar goed, er stond in ieder geval een tafel met broden. Broden die als het ware voor de Heer bestemd waren. In het heilige van de tabernakel. 12 broden. En die werden dan elke week vervangen. Er werd een warm of vers brood neergelegd. Enzovoorts. Hè? En dat brood, omdat het voor de Heer was. En de Heer liet het staan. Of hoe zeg ik dat netjes? Nou, letterlijk altijd niet op. Maar aangezien het voor de Heer was, werd het daarna gegeven aan zijn personeel en dus aan de priesters, zoals met vele offers het geval is, maar ook deze toonbroden. Mochten alleen gegeten worden door de priesters, hebben die? En David vraagt om brood en de hoge priester zegt, nee, ik heb alleen toonbroden, En David zegt, oké, geef me mee. Nou ja, er wordt wat gezegd over dat de mannen zich dan wel moeten onthouden hebben van de vrouwen. Maar ik heb gisteren al wat gezegd over vrouwen. En toen hebben sommige vrouwen helemaal niet geslapen meer vannacht. Dus... Maar de mannen zouden met vrouwen niet bevlekt zijn. Ja. Is de gedachte. Ja, zuster, of vrouwen ook met mannen bevlekt kunnen worden. Ja, dat kan ook, maar dat, daar kom ik in de Bijbel weer niet tegen. Dus het schiet niet op. In ieder geval, laten we maar zeggen... De mannen zouden rein moeten zijn. Daar gaat het om, hè? Laat ik het maar eenvoudig houden dan. Maar in werkelijkheid, de mannen zouden priesters moeten zijn. En naar oud-testamentische wetgeving zouden ze priesters moeten zijn en geboortig moeten zijn, op zijn minst uit Levi, maar meer in het bijzonder uit Aaron, om überhaupt ooit in aanmerking te komen tot het voor het eten van deze toonbroden. Zie? En wat gebeurt? David krijgt die toonbroden mee en met name voor zijn jongelingen. Voor degenen die hem volgen, die zouden het eten, die broden. Dat is of in strijd met de wet, als je ethiek bedrijft dus en onder de wet leeft, zeg je dat mag helemaal niet. Zie? Maar als je van Saul verlost bent enzovoorts, en van alle ethiek en menselijke overleving en traditie, dan heb je er geen problemen mee. Dan doe je het helemaal andersom. Zeg, als de Heer kennelijk toestaat dat deze broden gegeten worden door David en zijn personeel, worden ze door de Heer kennelijk als priesters beschouwd. En omdat ze niet zijn uit Levi en zeker niet uit de Aaron, zijn ze dus typen van de priesters naar de ordening van Melchizedek. Zo steekt het verhaal in elkaar. En zijn ze dus een beeld van de nieuwtestamentische gemeente met Christus aan het hoofd. Maar daar waren we al natuurlijk, via Ploni Almoni. En daar ga ik weer een hele stap verder, zeg ik wat ik al jaren loop te vertellen. Voor zover de Heer ons voorziet van geestelijk voedsel. Of zal ik gewoon zeggen, voor zover de Heer ons überhaupt iets geeft in dit leven. Nou ja, voor zover de Heer ons iets actief, specifiek geeft in ons leven hier, is het omdat wij priesters zijn. Nou ja, omdat wij zijn kinderen zijn, is een andere route. Omdat we zijn schapen zijn, dat is ook een andere route, maar die is nog iets lastiger. Maar het is omdat wij zijn dienaren zijn, zijn personeel, zijn jongelingen, garçons, knechten, toch, boys. We zijn zijn personeel. Dan wel zijn kinderen die opgeleid worden tot zoonschap, alles tot je dienst. Maar gewoon, wij zijn zijn priesters en daarom eten wij van de tafel des Heren. En de avondmaalstafel, letterlijk of overdrachtelijk, drukt dat natuurlijk ook uit. Als wij daarvan eten, voor zover wij daarvan eten, is het omdat wij priesters zijn. En dus geacht worden de Heer Jezus Christus, de hoge priester te dienen. En naarmate wij hem dienen, zal hij ons ook dat brood te eten geven. En naarmate wij dat brood ontvangen, naar die mate worden wij ook bekwaam en bekrachtigd tot die dienst. Dat is een wisselwerking. Maar het begint gewoon met aan tafel gaan. En reikt het ons aan. Opdat onze bekwaamheid, zij... niet uit onszelf, maar uit God die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En terwijl ik dit allemaal zeg, denk ik aan die ene tekst die ik net heb overgeslagen in Hebreeën 13. Dat is een nog lastiger zin, geloof ik. Maar goed. Daar staat, want wij hebben een altaar van het welk niet vermogen te eten degene die daar toe gaan. En dan komt die volgende zin, want welke dieren bloed... gebracht wordt in het heiligdom, dezelfde lichamen worden verbrand buiten de legerplaats. De gedachte is namelijk dat wij hebben een altaar waarvan wij eten als priesters. Want in het Oude Testament aten bij wijze van spreken de priesters van het altaar. Tamelijk letterlijk, want wat op het altaar kwam werd geofferd, maar een deel daarvan werd niet verbrand, maar werd gewoon door de priesters gegeten. En dan wat meer in de breedte, wat symbolischer. Het betekent dat de priesters dus leefden van hun altaar. En altaar staat dus gewoon voor hun dienst aan God. Daar leefden ze van hun dienst aan de Heer. En Paulus schrijft in de Hebreeënbrief dat wij die onder het nieuwe verbond leven, wij hebben ook een altaar waarvan wij eten. Wij leven namelijk van onze dienst aan de Heer. Dat is een praktische waarheid hoor. Onze dienst aan de Heer geeft ons, van de weeromstuit om zo te zeggen, leven. En andersom, wij ontvangen leven opdat wij hem zouden dienen. Maar, zegt de apostel, van dat altaar kunnen niet eten degene die daar, in die tabernakel, en dus onder het oude verbond, toegaan en dus offeren. Heb je dat? Nog eenvoudiger dan? Hij zegt, het leven wat wij ontvangen, dat hebben wij uit de genade Gods en onder het nieuwe verbond. En daar kunnen degenen die onder de wet leven geen deel aan hebben. Als je Saul dient, dien je niet David. Zo simpel is dat eigenlijk. Leef je onder de wet, al is maar voor een deel, daar kun je niet eten van, enzovoorts. En daarom vind ik het niet zo vreemd dat in kringen waar men zegt dat men zich moet houden aan de wet, dat men in die kringen grote aarzeling heeft bij het avondmaal. Niet dat ik denk dat men het dus begrijpt. Ik geloof dat men het niet begrijpt, maar ik geloof dat het wel degelijk toch zijn uitwerking zo heeft. Als je onder de wet leeft in de praktijk, dan kun je in de praktijk niet eten van de tafel des Heren. Zo ligt dat. Of zoals de apostel min of meer aan de Korintiërs schrijft, want ik ga het nu met andere woorden zeggen dan het daar precies staat. Als je leeft onder de beginselen van de wereld, ja, dan kun je eigenlijk niet eten van de tafel des Heren. Ik mag het eigenlijk niet zo zeggen, ik moet het andersom zeggen, omdat Paulus het ook doet. Paulus zegt, als je eet van de tafel des Heren, en als kind van God heb je daar alle recht toe, recht op. Dus je eet van de tafel des Heren, zou je niet aan de andere kant moeten leven onder de eerste beginselen der wereld, of onder de wet, of naar het vlees, of wat dan ook. En daarna staat er, ieder beproeven zichzelf. Niet of hij terecht van de avondmaalstafel eet, maar ieder beproeft zichzelf of hij niet toch leeft onder de eerste beginselen van de wereld. Lees het maar na in 1 Korinthe 11. Staat er echt duidelijk genoeg. Zie? Het is of het een of het ander. Maar hoe dan ook, als wij behoren tot David, behoren tot zijn jongelingen, dan krijgen wij dit brood aangereikt. Nou ja, door Achimelis, krijgen wij dit brood aangereikt door de hoge priester Achitofel, dan wel door de koning David. Maar we voegen ze samen en zeggen, we krijgen het aangereikt door de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. En raad is wat Melchizedek deed. In heel de Bijbelse geschiedenis maar één ding. Voedsel brengen. Hij bracht voort brood en wijn. Dat is al. En dat is wat Christus doet als hoge priester en koning nu in onze tegenwoordige tijd. Hij geeft ons leven. Brood en wijn dus. Zie. En op rechtvaardige grond. Omdat hij is die koning en hoge priester van het nieuwe verbond. Van hem krijgen we trouwens nog wat, maar daarover hebben wij het weer vanavond. Want het is weer de hoogste tijd.